We lezen vandaag Handelingen 8, vanaf vers 1 tot 25. Vervolging van de gemeente. Nog diezelfde dag brak er een hevige vervolging los tegen de gemeente in Jeruzalem, zodat alle verspreid werden over Judea en Samaria, met uitzondering van de apostelen. Vrome mannen begroeven Stevenus en hielden een luide dodenklacht voor hem. Saulus probeerde de gemeente te vernietigen door mannen en vrouwen met geweld uit hun huis te sleuren en hen te laten opsluiten in de gevangenis. Degenen die verdreven waren, trokken rond en verkondigden het woord van God. Filippus ging naar de stad Samaria en verkondigde hun de Messias. Alle inwoners luisterden met grote belangstelling en vol ontzag naar wat hij zei, toen ze de wonderen zagen die hij verrichtte. Veel mensen werden bevrijd van onreine geesten die onder hen luid geschreeuw verlieten. En tal van verlamden en kreupelen werden genezen. Daarover ontstond grote vreugde in de stad. Voordien had een zekere Simon in de stad magie bedreven en de bevolking versteld doen staan. Hij beweerde over bijzondere gaven te beschikken en iedereen, van groot tot klein, keek vol ontzag naar hem op, omdat ze werkelijk meenden dat de grote macht van God in hem zichtbaar werd. Hij boezemde de bevolking ontzag in, omdat hij hen geruime tijd verbaasd had met zijn magische kunsten. Maar toen Filippus hen door zijn verkondiging van het koninkrijk van God en de naam van Jezus Christus tot geloof had gebracht, lieten ze zich dopen, mannen zowel als vrouwen. Ook Simon aanvaarde het geloof, en na zijn doop bleef hij voortdurend bij Filippus. En hij stond versteld van de tekenen en de machtige wonderen die hij zag gebeuren. Toen de apostelen in Jeruzalem hoorden dat de inwoners van Samaria het woord van God hadden aanvaard, stuurden ze Petrus en Johannes naar hen toe. Nadat ze waren aangekomen, baden ze dat ook de Samaritanen de Heilige Geest mochten ontvangen, want deze was nog op niemand van hen neergedaald. Ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Na het gebed legden Petrus en Johannes hun de handen op, en zo ontvingen ze de Heilige Geest. Toen Simon zag dat de mensen door de handoplegging van de apostelen vervuld raakten van de Geest, bood hij Petrus en Johannes geld aan en zei: geef ook mij deze macht, zodat iedereen wie ik de handen opleg, de Heilige Geest ontvangt. Maar Petrus zei tegen hem: u zult in het verderf worden gestort, u met uw geld, omdat u denkt te kunnen kopen wat God geschonken heeft. U kunt beslist geen deel hebben aan onze taak, want uw houding tegenover God is niet oprecht. Toon berouw over uw verfoeilijke gedrag en smeek de Heer of hij u uw slechte gedachten wil vergeven. Want ik zie dat u vol vernijn zit en verstrikt bent in het kwaad. Toen zei Simon: bid voor mij tot de Heer dat het me niet zal vergaan zoals u hebt gezegd. Nadat Petrus en Johannes getuigenis hadden afgelegd van de Heer en zijn boodschap hadden verkondigd, aanvaarden ze de terugreis naar Jeruzalem en brachten het evangelie in tal van dorpen in Samaria.
Kijk, met tekst gaat het een heel stuk makkelijker. Na de preek, want wij gaan dus nadenken over vrijheid, combinatie vrijheid en de geest van Christus die we zien in Filippus en Petrus. Na de preek is er eerst een meditatief moment en dan zingen wij opwekking 346. En Harry vertelde mij voor de dienst, de tekst is iets aangepast, dus uit je hoofd zingen dat kan wat problematisch zijn. Dus let op de tekst, die zal er dan wel zijn, ietsje aangepast, opwekking 346. Oké, ik denk dat wij allemaal, en ja, je zou eigenlijk even in de spiegel moeten gaan kijken nu. Ik denk dat wij allemaal één of meerdere punten in ons leven hebben waar we van zouden willen dat we er los van konden komen. Maar waar je elke keer weer, trap je er nou in? Of is het iets wat gebeurt? Je kunt er niks aan doen. Het zit in je karakter. Weet ik veel wat voor argument je hebt. Maar Marco Borsato die zong het al. Ze wil alleen maar vrij zijn. En als ik het zo zeg, vrij zijn, dan kan ieder van ons met een beetje levenservaring al wel zeggen, oeh, wat zou ik graag vrij willen zijn van. Nou, ik hoop dat je een beetje je leven afscant, want er zijn natuurlijk heel veel dingen. Wat zou ik graag vrij willen zijn van die continue dwang van mijn mobiele telefoon? Of van mijn e-mail, of van de drank, of van, nou, vul het verder maar in. Er zijn heel veel dingen, of van mijn steeds weer verneinige antwoord als iemand mij te dichtbij komt. Ik zou graag open willen zijn voor de mensen en niet zo gesloten. Ik zou graag de vrijheid van de warmte, de vrijheid van liefde willen kennen. Nou, vul maar in. Heel veel dingen. Vrij zijn. Vrij zijn. En het tegenovergestelde ervan is gedwongen worden. Je kunt je afvragen, maar daar gaan we vanmiddag over praten. Je kunt je afvragen of je wel gedwongen wordt. Of dat het toch je eigen keus is. Je eigen keus om je zo uit te drukken. Je eigen keus om dit na te jagen. Je eigen keus om toch weer achter die computer te gaan zitten. Of toch weer naar de drank te grijpen. Of toch weer, nou, vul het verder maar in. Maar goed, daar gaan we verder geen, hè, dan kom je vanmiddag maar, dan gaan we erover praten. Want dat is best wel heel persoonlijk en ook heel ingewikkeld. Hoe kom ik op dit punt? Nou, het gaat sinds de Pinksterfeest, Handelingen 2, gaat het om vrijheid. We hebben al een aantal dingen met elkaar mogen zien over wat er gebeurde in Jeruzalem. En we dalen nu af, dat staat er ook letterlijk, naar Samaria. Je kunt je afvragen of het afdalen is, maar ik zal uitleggen waarom het er staat. Want Jezus die had bij zijn zendingsopdracht aan de discipelen gezegd dat ze het evangelie, dat ze de mensen moesten leren onderhouden wat hij hun geboden had, te beginnen bij Jeruzalem en in Galilea, Judea, Galilea, Samaria en de hele wereld. Dus er zit een volgorde in. De discipelen moesten aan de mensen leren onderhouden wat Jezus hen geboden had. Dat is ook onze taak als kerk. Daar hoop ik komend seizoen wat meer tijd en aandacht aan te geven. Maar onze taak is om de mensen om ons heen te leren onderhouden wat Jezus ons geboden heeft. Door omstandigheden, en God gebruikt altijd omstandigheden, door omstandigheden raakt Filippus op drift. Er is een enorme vervolging, dat werd net al gelezen, we hebben het net gelezen, enorme vervolging, en door die vervolging raken mensen op drift. Zijn het dan opeens vluchtelingen? Zijn het asielzoekers? Nee, het zijn gezondenen. Het zijn gezondenen met een taak in deze wereld, Filippus ook. Filippus komt in Samaria. Nou, Samaria kennen jullie eigenlijk allemaal wel een beetje. Samaria, de Samaritanen, dat zijn een beetje half-Joden. In de geschiedenis, ik zal er verder niet te veel aandacht aan geven, maar in de geschiedenis waren er mensen, het Joodse volk was gedeporteerd geweest, maar een ander deel van het Joodse volk was achtergebleven in Israël, in Canaan, en die hadden zich verzwagerd, zoals het heet, waren getrouwd met inheemse andere volken, en er was een soort half-Joods ras uitgekomen, de Samaritanen. Van de Joden uitgezien waren deze mensen nog minder dan de heidenen. Waarom? Omdat het ook afvalligen waren. Ze hadden zich niet gehouden aan Torah door te trouwen met mensen die niet van het geloof waren. En dat de heidenen dat niet doen als die geen Torah kennen. Ach, van de heidenen kun je het verwachten. Maar Samaritanen, dat waren afvallige gelovigen. Die hebben het geweten. En daar ga je helemaal niet meer mee om. Nou, die strijd die was enorm. Maar goed, dan weet je waar Filippus terecht komt. Filippus, een man vol van de Heilige Geest. En dan moet je eens opletten wat er gebeurt. Ik zal het verhalenderwijs vertellen. Hij komt in de stad, in Samaria. En in Samaria gaan opeens kwade geesten hun mond houden. Probeer het je even in te denken. We hebben gelezen, Galaten 5, wat de vrucht van de geest is. De vrucht van de geest is barmhartigheid, is langmoedigheid, is vergeving, is liefde, is vrede. Al die dingen zijn de vrucht van de geest. Kom je binnen in een stad en opeens zijn de boze geesten die hun mond gaan houden. Wat zijn boze geesten? Nou, we hebben ze gelezen. De jaloezie, de afgunst, de strijd met elkaar, het eigen belang, het eigen gewin, het voor jezelf op moeten komen, enzovoort, enzovoort. En ik zei niet voor niets bij Galaten 5, toen we dat lazen, let op de klank. En die klank, die voelen jullie in je hart. Of liever gezegd, je voelt hem in je darmen en in je nieren en waar die dan ook maar zit. Het opkomen voor jezelf, als ik het zo zeg, dan voel je dat ergens in je lichaam. Je eigen gelijk, dat voel je ook ergens in je lichaam. Het onrecht waar je tegen moet vechten dat jou is aangedaan, dat voel je ook ergens in je lichaam. En het lijkt net alsof het helemaal gespannen raakt. Je moet er iets mee. Ik hoop dat ik het gevoel nu goed uitdruk. Je moet er iets mee. Je moet er tegen vechten. Je moet er mee naar buiten. Je moet van alles en nog wat. En wie denken ze wel dat ik ben en ik zal en ik moet. En daarnaast komt iemand met een geest van vrede, vergeving, barmhartigheid, langmoedigheid enzovoort. Moet je voorstellen wat er met jou gebeurt? Als iemand met een geest van Christus, de geest van vergeving en aanvaarding, dat iemand naast jou komt zitten. Jij met je eigen levensverhaal, met je boosheid, met je gerechtvaardigde kwaadheid, met de trots om niet toe te geven, met en ze zullen naar me luisteren. En iemand komt naast je zitten en die zegt tegen jou, joh, het is goed. God houdt van jou. En je zonden zijn vergeven. Daar hoef je geen zorgen meer over te maken. Maar die boze geest van binnen, van jaloezie en boosheid en trots, die moet weg. Maar ik ga hem niet bezweren. He, met allerlei mooie gebaren en noem het verder maar op. Nee, alleen de geest van vergeving, van liefde, overwint de kwaadheid. Zie je wat er gebeurt? Filippus, een man vol van de Heilige Geest, staat er. Die komt binnen in die stad. Wie was er bezig in die stad? Want dat wordt ook gezegd. Een zekere Simon. He, dus ik zet hier maar even bij de paaskaars Filippus, die laten we even rusten. En dan zet ik hier zo bij de microfoon Simon maar even neer. Van Simon worden een paar gekke dingen verteld. In de eerste plaats zei hij van zichzelf dat hij iets groots was. Het zijn mijn gaven. En dit kan ik doen. Zo heeft hij, of hij dat nou in naam van God deed of wie dan ook, dat weet ik niet. Maar hij zei van zichzelf dat hij iets groots was. Dat is één. Het tweede is dat hij het volk verbijsterde en in zijn greep hield met de dingen die hij deed. Kijk, dat kan ik ook. Dat is niet zo moeilijk. Want als je namelijk goed van de tongriem bent gesneden, en ik heb daar zelf ook een portie van gekregen, en je bent flink op je eigen gelijk gericht, ja? Een zonde waar ik wellicht ook wel vaak over struikel, dat weet ik niet zozeer, maar goed. Goed op je eigen gelijk gericht. Goed op je eigen macht. Ze moeten wel naar mij luisteren. Dan is het helemaal niet moeilijk om jullie echt helemaal te verbijsteren. Met prachtige argumenten, met schitterende woorden, met weet ik wat allemaal. Ik kan, moet je opletten wat ik nou zeg. Ik kan de meesten van jullie overroelen. Kom maar op. Ik kan de meesten van jullie met gezag en met sterke woorden en met prachtige retoriek en noem het. Ik kan jullie overroelen. Maar het woordje overroelen, verbijsteren, wil zeggen dat ik jullie wegdruk. Ik sta nu op de plek van Simon. Hè? Dan druk ik jullie weg. Er wordt niet meer naar je geluisterd. Maar je kunt je voorstellen dat dat soort mensen een enorm aanzien krijgen. Zeker wanneer jullie gaan merken, en dat speelt in onze tijd als in alle andere tijden, zeker als jullie gaan merken dat die geest die in mij zit, jullie welvarend maakt. ervoor zorgt dat jullie een goede bankrekening hebben en goede banen en noem het verder maar op. Nou, dan wil je wel achter zo'n politiek leider aan. Want dan wil je wel meedoen met en dan roep je dezelfde woorden wel. Dat is verbijsteren. Vraag die Handelingen 8 hier stelt is, voelt dit als vrijheid? Voelt dit als vrijheid? Ga maar roepen met z'n allen. Ga maar roepen. Ja? De laatste paar weken. Hè? Al onze miljarden naar de Grieken. Ze zouden naar onze bejaarden moeten gaan. Voelt dat vrij? Als je vervolgens leest in het rapport over de kinderen in Griekenland. Dat ze als er eten is uit de vuilnisbak moeten eten. En dat meer en meer al tienduizenden kinderen door hun ouders naar staatsinstellingen voor kinderopvang worden gebracht omdat ze geen eten meer hebben. Snap je hem? Simon die verbijsterde het volk met zijn tekenen en hij zei dat hij wat was. Ga ik op de plaats van Filippus staan. Moet je je voorstellen, want nu krijg je de kritiek op de huidige tijd, hè? Moet je je voorstellen dat deze man van God, vol van genade en waarheid, vol van liefde, vrede, barmhartigheid. Deze, ja, ik noem hem toch maar even de patjepeer Simon, dat hij naast hem komt te staan. Het enige wat Filippus kan doen, is tegen jullie zeggen, joh, God houdt van jou. En hij heeft voor jouw schuld betaald, jouw zonde. Wees er alsjeblieft niet meer bang voor, want ze zijn vergeven. Dit is jouw dag. Kom, word wakker. Heb je naaste lief, want die is als jij. Kom, word wakker en leer de wereld onderhouden wat Jezus bevolen heeft. Wat heeft hij dan bevolen? Heb elkaar lief. Op het moment dat je merkt, hè, dan ga ik weer op de plek van Simon staan. Ja, dat zeg ik steeds voor de mensen thuis. Hè. Ga ik weer op de plek van Simon staan. Als je nu merkt dat die woorden van Filippus onder jullie een enorme bevrijdende werking gaan krijgen. Dan raak ik mijn aanhang kwijt. Want jullie zijn opeens niet meer gericht op wat ik zeg. Maar jullie worden verwarmd. En dan ga ik weer op de plek van Filippus staan. Jullie worden verwarmd door de woorden van Christus. Door de liefde van Christus. Jullie beginnen te denken dat je zelf ook een kind van God bent. Dat je mag leven in zijn vergeving. Dat je zelf ook mooie dingen kunt inbrengen in het leven van anderen. Dat beginnen jullie te denken. Dat is natuurlijk voor Simon, en ga ik op deze plek staan, is dat een ramp, want die raakt zijn aanhang kwijt. En daarmee ook zijn inkomen en zijn status en noem het verder maar op. Wat kun je dan het beste doen als je als Simon ziet dat de hele meute achter Filippus aan gaat lopen? If you can't beat them, join them. Dus Simon komt ook tot geloof. Nou, is het niet aan mij, lieve mensen, om de bekering van mensen verdacht te maken? Dat doet Handelingen 8 zometeen wel. Maar als ik het zo zeg, hè, en nogmaals, je kunt nu niet echt meepraten, dat mag je vanmiddag doen. Maar als ik het zo zeg, denken jullie daar ook niet bij jezelf? Simon, wij vertrouwen dit niet. Wat ga jij doen? Wat ben jij van plan? Maar goed, wie van ons kan de harten inzien? Wie kan precies bepalen of iets uit een beweging van liefde is, ja of nee? Misschien is hij wel oprecht bekeerd. Misschien ziet hij het kwaad van zijn eigen geest wel in en de boze geesten die hij dient. En gaat hij inderdaad voor de liefde van Christus? Kan? Oké, volgende scène. In de volgende scène komt het woord van wat er in Samaria gebeurt, komt in Jeruzalem terecht. Ze hebben het woord van God aanvaard. Daar kun je ook nog heel veel over zeggen, dat doen we ook niet. Maar ze sturen mensen, en wel Petrus, die sturen ze van Samaria naar, van Jeruzalem naar Samaria. Doen we ook verder niks mee, Petrus komt daar. Ja, dat kan ik allemaal wel uitleggen, maar dat doe ik even niet. Petrus die komt daar. En Petrus heeft gehoord, en met hem ook de mensen in Jeruzalem, dat jullie zijn even allemaal de Samaritanen. Dat is even voor mijn, doe het dan voor mij, dat je even Samaritaan bent. Oké. Jullie zijn allemaal Samaritanen. En Petrus heeft gehoord dat jullie alleen maar gedoopt zijn in de naam van Jezus. Dus met andere woorden, dat je wel door de doop in de dood van Christus bent ingelijfd. Dus jullie zonden zijn vergeven. Dat is duidelijk. Ja, want in Christus is alles volbracht. De dood heeft niet meer het laatste woord over ons zondige bestaan. Jullie zonden zijn vergeven. Met die doop ben je gedoopt. Je bent vrij. Maar nog niet de doop van de Heilige Geest. Wat wil dat zeggen? Dat jullie nog niet zo ver zijn gekomen dat je ook werkelijk in de geest van Christus leert gebruiken wat God jou gegeven heeft. Dus je bent nog niet gekomen in de vrijheid van de kinderen van God. Om werkelijk die plek in te nemen die je hebt in het koninkrijk of kunt hebben in het koninkrijk. Dat hoort Petrus. En Petrus met de zijnen komt dan in ons midden. En zij bidden voor jullie dat de geest van Christus over jullie mag komen en in jullie harten mag wonen. En vervolgens leggen ze jullie allemaal de handen op. Wat gebeurt er? Jullie gaan opeens dat wat God jou gegeven heeft, gaan jullie gebruiken. Jullie worden mondige mensen, niet allemaal op hetzelfde punt. Jullie leren niet opeens allemaal orgel spelen. Daar hebben we niks aan. Eén organist in de dienst is wel voldoende. Jullie leren ook niet allemaal preken. Ben je raar, weet je hoeveel tijd een preek kost om dat voor te bereiden? Je kunt beter je tijd aan de dingen besteden die God jou wel gegeven heeft te doen. En graag in vrijheid. Waarom? Omdat er niet in de gemeente iemand is die bepaalt hoe het allemaal moet. Dus wat ziet, en dan ga ik Simon en Filippus uit elkaar halen. Wat ziet Simon? Simon die ziet opeens dat jullie allemaal wakker worden gemaakt. Na de vergeving van zonde worden jullie wakker gemaakt om die prachtige mens te zijn die God jou gemaakt heeft. Om te leven in de geest van Christus en datgene wat je hebt meegekregen in dit leven ook daadwerkelijk te gebruiken. En niet zomaar, hè, zoals Simon dat gewend was, niet zomaar om er rijk van te worden of status of weet ik wat je allemaal nastreeft. Nee, maar dat je de dingen leert gebruiken om je naaste lief te hebben. Nou, dat is mooi. Misschien was je tot op de dag van vandaag wel iemand die verschrikkelijk goed iets kon. En dat altijd ingezet voor je werk en een zo groot mogelijk salaris. En dat je nu bij jezelf denkt, het zou veel mooier zijn als ik het uit liefde voor mijn naaste zou kunnen doen. En dat ziet Simon gebeuren. Simon die ziet opeens al die Samaritanen tot levende gelovigen in Christus worden. Die allemaal hun eigen gaven en talenten gebruiken, maar die ook hun eigen tekorten zich daar niet voor schamen, maar ook gewoon zeggen van, dit is mijn tekort, dus dat moet jij, dat mag jij doen, want jij kunt dat. Hoef ik het niet te doen? Ik kan het niet eens doen, ik heb daar geen gaven voor. Mij moet je niet op een orgel laten spelen. Dat gaat niet werken. Snap je? Dus Simon die ziet dat en die ziet daar een prachtig economisch model in. Die zegt ogenblikkelijk tegen Petrus, hier, wat moet je ervoor hebben, dat wil ik ook kunnen. Ik wil al die mensen, wil ik zo kunnen dirigeren, dat ze allemaal hun eigen gaven en talenten gaan inzetten. Stop. Wat gebeurt er nou? Was onze indruk nou terecht, dat Simon niet tot geloof in Christus Jezus was gekomen? Maar dat hij uit zijn eigen partijpolitieke belang, laat ik het maar zo zeggen, economische belang, dat hij zich had aangesloten bij Filippus. Want nu zegt hij precies hetzelfde. Ik wil dat ook kunnen. Ik wil ook zo'n bedrijfje in geloof kunnen starten. Ik wil ook 300, 400, 2000, 20.000 volgelingen hebben. En tv-kanalen en dat wil ik allemaal. Ik wil ook groot, groter, grootst. En Petrus die zegt, naar de hel met jou en je geld. Dat zegt hij letterlijk. Ja, het staat in jullie vertaling heel netjes hoor. Kan er niks aan doen. De Bijbel is vaak veel grover als wat jullie willen geloven. Naar de hel met jou en je geld. Waarom? Ach lieve mensen, in deze oude wereld strijdende geest van God en Satan steeds met elkaar. Wisten jullie dat er in de hemel helemaal geen aanklacht meer is? Die aanklacht is hier en nu. Jij hebt last van de aanklacht. Jij hebt last van de strijd van binnen. Tussen goed en kwaad. Tussen dienen of niet dienen. Het is jouw leven waar duivel en God op het hardst met elkaar strijden om er maar voor te zorgen, de een dat jij uit liefde voor je naaste zult ontbranden en de ander om dat vooral te voorkomen dat dat niet gebeurt. Want stel je voor dat er nog meer mensen gaan geloven in vergeving van zonde. Stel je voor dat er nog meer mensen vrij worden in de liefde en de geest van Christus om te leven tot eer van de God van liefde. Stel je voor dat dat gaat gebeuren. Dat moeten we niet hebben. Dus met andere woorden, die strijd in jezelf. Dat is de strijd waar het om gaat. En dan ben ik weer terug bij het begin. Petrus die zegt, naar de hel met jou en je geld. En nou mag je zelf bepalen op welke plek je staat, maar ik snap die woorden van Petrus wel. Ja, want wij hebben daar ook hele harde woorden over. Als geld, status, aanzien iemand zo kan verknippen dat hij geen contact meer met jou heeft. Maar jij dan? Jij dan, want de bedoeling is, en dat is Pinkster, dat je in deze wereld, dat je uitgaat en de mensen die je tegenkomt, leert onderhouden wat Jezus jou bevolen heeft. Wat heeft Jezus jou bevolen? Heb God lief boven alles, heb je naaste lief, want hij is als jij. En dan ga je naar buiten toe. Is er dan in jouw hart de strijd van, hoe moet ik dat nou doen? Want ik ben nog helemaal niet vrij van dit. Of ik ben nog helemaal niet vrij van dat. Ik besteed mijn tijd en mijn geld nog aan heel veel andere dingen dan de liefde van God. Is het dan niet tijd om al die dingen in te leveren? In te leveren bij God en te horen dat je zonden vergeven zijn. Dat mag ik gerust tegen iedereen zeggen. In de hoop en het geloof dat jullie allemaal zeggen, amen, want zo is het leven. Mijn zonden zijn vergeven. Oké, maar dan is dit jouw dag. Je hoeft niets meer te verdienen, zeg ik al vaker. Het is al verdiend. Dit is jouw dag. Vrij om je naaste lief te hebben. Is het dan zo gek dat ik ook tegen jullie zeg, van luister, bid dat de Geest je zal vervullen, zodat datgene wat in jou zit om je naaste lief te hebben, dat zal gaan groeien. Dat zo wij een zoutend zout en een lichtend licht zullen zijn. Dat we op die manier er voor elkaar en voor de mensen om ons heen en voor de wereld waarin wij leven kunnen zijn. Ach mensen, we hebben maar een paar dagen de tijd. De meest sterken onder ons, die worden 80, 90. Jan is net 80 geworden. Waarom zou je die korte dagen die je hebt besteden aan wat geen waarde heeft? Aan de ban waar je in kunt zitten. Aan de vloek die op je kan rusten. Helemaal de kop gek laten maken. Door carrière, door macht, door aanzien, door geld, noem het verder maar op. Waarom zou je dat doen? Het is zo vernietigend voor jezelf. Het is zo vernietigend voor de ander. Bid dat de Geest in je hart woont. Dat datgene wat in je is, dat je dat mag gebruiken tot eer van God en tot liefde voor je naaste. En je zult zien, want Jezus eindigt die opdracht met, en ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld. Je komt geen boterham tekort, maar het koninkrijk krijgt wel vorm, omdat God in deze wereld wil laten zien welke wereld er komt. En daarom wees door het geloof bevrijd van elke ban die je nog kunt hebben. Amen.